Beste luisteraars van Radio Maria, wij lezen u verder voor uit het boek Pier Giorgio Frassati, Een leven in heiligheid van dag tot dag. En dit boek werd geschreven door zijn zus Luciana Frassati. En ik begin vandaag met hoofdstuk 1 en dat heeft de titel De Wortels. Het lijkt misschien vergezocht, of zelfs gedurfd, om te stellen dat de geschiedenis van een familie die bestond uit ongewone personen, zoals de familie Frassati, gedurende lange tijd werd bepaald door een huis. En toch heeft een villa een grote invloed uitgeoefend op ons leven. Zij staat aan de voet van de Mucrone, voor een bergketen die zich vanaf de streek van Biella uitstrekt tot de vallei van Aosta. Door grote ramen en vanaf brede terrassen gaat de blik in zuidelijke richting van de Monviso langs de Passo dei Giovi. En in de andere richting kon men zich de weg naar Milaan voorstellen. Onze grootvader van moederszijde, Francesco Ametis, had het huis in 1875 gebouwd met het fortuin dat hij vergaard had in Peru. Het gebouw is omringd door een grote tuin, plechtig en monotoon, zodat de enkele struiken die onze vader Alfredo Frassati elk jaar plantte, er bijzonder uitzagen. Onze vader was geboren in Polone en bracht zijn zomers door in het nabije dorp Cosilla, waar hij de straten doorkruiste van het eenvoudige huis van zijn moeder tot dat van enkele oude tantes. En vaak hield hij halt bij zijn neven Ametis om daar het gezicht van Adelaide te zien en wat te blijven talmen in de grote zitkamer, zonder dat het hem lukte de ziel van dat huis of van zijn bewoners te doorgronden. Zijn verbeelding werd zo getroffen door het levendige meisje dat Alfredo op 5 september 1898 de Villa Ametis binnenging als echtgenoot van Adelaide. Hij probeerde in de tijd die volgde een eenvoudig leven te leiden, terwijl hij enkele vrienden liet delen in zijn liefde voor de fraaie woning en voor de lange wandelingen in de bergen. Hij bracht op hen zijn eigen enthousiasme voor het klimmen en voor het landschap over, dat het huis tot iets bijzonders maakte. Het enige goed dat hij bij zijn huwelijk verworven had en ongeschonden bewaard bleef, zelfs nadat het gevoel was uitgedoofd. Hij behield slechts die kamers en die tuin waar hij eigenlijk steeds binnenging als bezoeker, nooit als eigenaar, ook al was hij de belangrijkste bestendiger van de welstand van de familie. Zijn vader, Pietro Frassati d'Orchiepo, arts in Cosilla, stierf in 1899. Op foto's ziet hij er ernstig uit met een korte baard, zoals toen de mode was, met diepliggende zwarte ogen onder een hoog voorhoofd. Zijn liefde voor zijn vrouw, Giuseppina Coda Canati, was misschien zonder grote passie, maar hun samenleven werd verrijkt door de verstandhouding en het opvoeden van de kinderen en de gemeenschappelijke bezorgdheid over hun toekomst. Het bewijs daarvan is de vertrouwvolle opoffering door Giuseppina van heel haar erfdeel aan Alfredo, opdat hij, door de aankoop van de Gazzetta Piemontese, La Stampa zou kunnen oprichten. Onze grootmoeder, Giuseppina, verheugde zich in elk bezoekje van Pier Giorgio en mezelf, en onze rumoerige aankomst leek haar terug te brengen tot de werkelijkheid en haar te ontrukken aan haar dromerijen. Omdat ze zich interesseerde voor de familiegebeurtenissen, beschuldigden de vrouwen uit huize Amethyst haar ervan dat ze zich bemoeide, alsof Alfredo niet haar eigen zoon was en wij haar kleinkinderen. En mijn broer en ik hadden dus de opdracht gekregen om op elk van haar vragen te antwoorden: ik weet het niet. Als kinderen, en overtuigd dat wij de zaak van huize Amethyst verdedigden, overtraden we dat belachelijke gebod nooit. En zo werd onze grootmoeder veroordeeld tot stilte, terwijl ze juist had willen praten. Zij haalde zelf nooit enig voordeel uit de positie van Alfredo. Alleen in de laatste jaren van haar leven maakte ze gebruik van de auto om naar het platteland te gaan. Arme grootmoeder. Ze had altijd het geluk van haar kinderen gewenst, maar sommigen wilden dat niet toegeven. Wij dachten dat ze niet meer goed bij haar hoofd was en vermaakten ons met haar verhalen over denkbeeldige bezoeken. Verzonnen gevaren en fantastische avonturen te vertellen waaraan ze uit welwillendheid geloof scheen te hechten. Haar zonen Pietro en Alfredo, die 6 jaar jonger was, zwegen en haar dochter Emma, die buitengewoon mooi was, overleed op een tragische manier op de leeftijd van 19 jaar. Als gevolg van dat drama verzonk de oudste zoon Pietro plotseling en voor de rest van zijn leven in een afkeer van mensen. Alleen bij zeldzame gelegenheden kwam hij uit zijn teruggetrokkenheid en toonde hij zijn geestelijke kwaliteiten die die van zijn broer overtroffen. Daarom wilde Alfredo hem graag steeds aan zijn zijde hebben als bestuurder van La Stampa. Pietro gaf zijn beroep van civiel ingenieur op en bleef bij de krant tot aan zijn dood, ten gevolge van een ziekte die hij al in zijn jeugd had opgelopen. De opgang van Alfredo Frassati verliep snel en voorspoedig. En hierbij staat een voetnoot die ik even voorlees. Reeds heel jong afgestudeerd in de rechten, wijdde hij zich al snel aan de journalistiek en zette La Stampa op. Het Turijnse dagblad werd iets nieuws in de geschiedenis van de Italiaanse journalistiek, ook omwille van de openlijke en luidruchtige breuk met de vrijmetselarij vanaf het begin. In een artikel van Frassati van 4 oktober 1896, nog vrijmetselaars, nog klerikalisten, dat is onze vlag, maakte hij de positie van La Stampa duidelijk. Tot daar de voetnoot. Hij was eenvoudig, koppig en autoritair, zoals zoveel zogeheten liberale Piemontezen. Een knappe man met een uitstekende gezondheid. Sober, maar liefhebber van een aantal eenvoudige gerechten. In sommige situaties toonde hij zwakheid, in andere juist wilskracht. Terwijl hij van nature fundamenteel een romanticus was, beschouwde hij het leven toch als een probleem dat opgelost moest worden, ook op economisch vlak, met een daadkracht die tegelijk soepel en onbuigzaam was. Hij was kortom een man uit één stuk, in staat om grote verantwoordelijkheden op zich te nemen en zijn ondernemingen tot een goed einde te brengen. En ook hier een voetnoot die ik even voorlees. In 1903 schreef hij aan zijn jonge vrouw: ik heb altijd, altijd iets groots nodig dat mij aantrekt, iets nobels dat me draagt, iets zuivers dat mij redt. Een geloof in een vlag om te strijden. Tot daar de voetnoot. Hoewel hij een bewonderaar van Giolitti was, stak hij zijn mening niet onder stoelen of banken. Zelfs toen hij kritiek leverde op de politiek van zijn vriend, die hem in 1913 opriep om lid te worden van de Senaat, als eerste journalist en jongste senator. En ook hier weer een korte voetnoot over Giovanni Giolitti, geboren 1848 en overleden 1928. Hij was een Italiaans staatsman, minister van Financiën en premier. Hij was tegen deelname van Italië aan de Eerste Wereldoorlog. Tot daar de voetnoot. In 1920 bood de oude voorzitter hem de ambassade van Londen of die van Berlijn aan. Alfredo koos de laatste, omdat hij in Duitsland gestudeerd had. Maar in 1926 kwam de verwoede arbeid van zijn jonge jaren tot een bitter einde. Een beslissende opdracht van de fascistische regering dwong hem om tegen een belachelijke prijs het hele uitgeversbedrijf van La Stampa van de hand te doen. De sobere, strenge wereld van de vrouwen Amethis werd enkel doorbroken door het gezang van onze grootvader Francesco, dat men iedere dag hoorde, zonder de verborgen uitnodiging tot een harmonieus leven daarvan te begrijpen. Hij was een grote, magere man met een levendig gezicht, die vrijwillig had deelgenomen aan de Krimoorlog en daarna, toen hij zijn standplaats van een eenvoudige apotheker had verlaten, de oceaan was overgestoken om zijn geluk te beproeven in Amerika. Hij was een ondernemend man en het was hem gelukt om naar zijn geboortedorp terug te keren met een klein fortuin dat hem toestond de indrukwekkende villa te bouwen, waarbij men hem vaak zelf op het dak zag in metselaarstenue. Hij bracht zijn dagen door onder de boeren, in de opvang of in de scholen van Polone, waar hij de verplichtingen op zich nam die zijn verschillende sociale taken meebrachten. Als iemand een lening nodig had om een huis te bouwen of een boerderij uit te breiden, dan was het de goede meneer Kiko die daarin voorzag. Als er een tekort aan water was, dan wenden de ontevredenen zich tot hem. Zijn vrouw, Linda Coppello, van goede afkomst en opgegroeid in de levendige, gonzende stad Genua, slaagde er nooit in om zich echt thuis te voelen in de streek van Biella. 14 jaren van een hard mannenleven aan de zijde van haar broer, ingenieur in Fourneau, en waar de mijnwerkers van Fréjus haar de kleine meneer noemden, hadden niet volstaan om haar het bestaan te doen aanvaarden in een streek ver van de zee, verduisterd door de nabije bergen, verdoofd in een soort geestelijke stilstand. Ook al maakte de materiële voorspoed het mogelijk dat haar geringste wensen werden vervuld. Zij trouwde met 28 jaar en bleef zich altijd een Ligurische voelen, ook al had ze het plaatselijke dialect overgenomen. Wanneer onze grootmoeder Linda, na het huwelijk van haar dochter Adelaide, een definitie wilde geven van het toppunt van wanorde en verwarring, vatte ze haar gedachten samen in deze twee woorden: huize frasati, omdat ze ervan huiverde dat wij, de kinderen, over de grond rolden, en dan nog wel zonder onze schorten aan. Ze was vroom en werd nog vromer na de dood van haar zus Rachel, een engelachtig schepsel van wie Pier Giorgio ongetwijfeld zijn goedheid geërfd heeft. Iedere avond bad onze grootmoeder langdurig voor haar overledenen, en ze noemde daarbij de namen van de meest verre verwanten die haar geest meer bezighielden dan de levenden en die invulling gaven aan haar behoefte aan genegenheid. Al was het om zich beter met hen bezig te kunnen houden, verloor ze in 1914 haar geheugen voor de huidige dingen, wat voor mij als kind in ieder geval één voordeel had. Het belette haar om aan mijn moeder mijn stommiteiten over te brengen, wat mij een dubbele hoeveelheid oorvijgen zou hebben opgeleverd. Haar andere dochter, Elena, bracht verlichting in het besturen van onze huishouding. Vriendelijk en rustig, heel precies, maar niet pietluttig, was die tante een bescheiden figuur, even grijs als de onveranderlijke kaften van haar gewone lectuur. De publicaties van Tauchnitz Edition. De voortdurende aanwezigheid van deze vrouw heeft een beslissende rol gespeeld in onze opvoeding. Ze verving onze moeder, die er een afschuw van had, om zich met het dagelijkse huishouden bezig te houden. Onze tante Elena was altijd met zorg, maar eenvoudig gekleed. En ze was de enige in de familie die kleine hoeveelheden parfum of huidlotion gebruikte. Dat was, hoewel voor iedere vrouw doodgewoon, een opvallende inbreuk op de ijzeren regel van huize Amethis. Namelijk, de vrouwen moeten zich tonen met het gezicht waarmee ze zijn geboren. Adelaide interpreteerde die regel op haar manier met de zin: een mooie vrouw is zij die, wanneer men haar bij de haren vastpakt en in het water dompelt, hetzelfde blijft. Elena aanvaarde haar lot dat erin bestond in de schaduw van haar zus te leven. Haar lievelingsbezigheden waren kaartspelletjes en lezen in haar schommelstoel. Zelfs wat de dood betrof, had ze niets te zeggen. Haar testament bevatte geen enkele laatste wil of wens. Haar zus en onze moeder, Adelaide, vuriger van temperament en hard in haar onvoorspelbare reacties, had een besliste gelaatsuitdrukking, een scherpe neus en grijze ogen vol wilskracht. Haar grootste ambitie was de schilderkunst, waarin zij vluchtte en ook troost zocht voor de teleurstellingen van het huwelijk. Ze bracht al haar middagen door in het atelier van de schilder Alberto Falchetti. En ook al verwierf ze geen bekendheid, toch getuigen haar werken van een uitzonderlijk talent. Voor mij lijken die lang vervlogen dagen pijnlijk. Zoveel verloren kansen voor de moederlijke liefde. Ik denk er met angst aan terug, zowel aan de periode dat we in Polone woonden, als de tijd die we in Turijn doorbrachten, waar onze winters voorbij kropen, terwijl we niet konden ontsnappen aan de bekende gezichten, de enge beslotenheid van de kamers en de eentonige straten. Het was ons niet toegestaan in de stad te wandelen, te blijven staan voor een kiosk of een etalage, om toe te geven aan onze kleine nieuwsgierigheden. We moesten doorlopen, zonder slenteren, zonder om te kijken, wat betekende dat wij haastig doorstapten. Snelheid, haast, een ijzeren discipline die ons werd opgelegd. Die jaren en nog vele andere gingen voorbij in de langdurige droom van La Stampa, dat gewaardeerde toevluchtsoord dat iedere dag, minuut na minuut, onze vader weghield bij de familie. La Stampa vertegenwoordigde, althans voor mij, de glorie van vader, zijn privé-koninkrijk, los van het huis van Polone, dat altijd en alleen maar van de Amethis was gebleven. Hoofdstuk 2 heeft als titel Was Jezus een wees? De klokken die enkele uren tevoren de verrijzenis aankondigden, waren ook het voorteken van een geboorte. Op 6 april 1901, om 18:30, kwam Pier Giorgio in Turijn ter wereld. De voornaam Pietro, die mijn vader aanstond, omdat deze hem herinnerde aan zijn vader, beviel mijn moeder niet. Maar uiteindelijk accepteerde ze hem op voorwaarde van de toevoeging van de heilige ridder, wiens historische werkelijkheid toen nog niet in twijfel werd getrokken. De teleurstelling dat ze een zoon kreeg, in plaats van de dochter die zij verlangde, om het verdriet over het verlies van Elda met 8 maanden te verzachten, bracht haar ertoe om Dodo, zoals hij zichzelf noemde, als haar dochter te beschouwen. Een drukke en wilskrachtige dochter die, toen ik 17 maanden later ter wereld kwam, naar de voordeur wees met een eruit met haar. Een duidelijke uitdrukking van het feit dat hij indringers niet toeliet. Toen hij wat ouder was, verzachtte zijn besliste houding. Maar toch verwijderde hij zich nooit van zijn moeder wanneer ze mij in haar armen hield. Ook al leek Dodo traag in alle situaties waarin hij zich buitengesloten voelde, toch reageerde hij bliksemsnel ten voordele van de zwakken. Op een dag, geconfronteerd met een tengere vrouw die aan de deur geklopt had en een kind met blote voeten in de armen hielde, trok hij meteen zijn schoenen en sokken uit en gaf ze haar, terwijl hij snel de deur dichtdeed voordat iemand vanuit het huis erbij kon komen om te protesteren. Op de kleuterschool van Polone kregen de kleintjes een middagmaal. Pier Giorgio was aandachtig de lange eettafels met de uitsparingen voor de kommen, die nieuw voor hem waren, aan het bewonderen, toen hij achter in de zaal, ver van alle anderen, een kind zag dat apart gezet was, omwille van een heftige uitbarsting. Meteen ging hij erheen. En voordat zuster Celeste, die met onze grootvader Francesco in gesprek was, het in de gaten had, liet Dodo het verdriet van het alleen zijn van het gezichtje verdwijnen met een jij een hapje, ik een hapje. Zijn fijngevoelige ziel maakte dat hij opgetogen was bij het zien van bloemen in de kassen. En de veldbloemen die hij met handen vol plukte om ze zijn overgrootmoeder Antonia te brengen, die blij was met die blijken van genegenheid van de kleine jongen. De bloemen brachten vreugde, maar ook eer aan het huis van de Heer. Toen hij op een dag in de tuin een werkzuster uit de kleuterschool tegenkwam om boeketten te maken voor de kapel, liep Dodo haar tegemoet met in zijn handje een mooie rode roos en zei tegen haar: Zuster. Ik ben geen zuster, verduidelijkte ze. Maar hij antwoordde onverstoorbaar: Zuster, brengt u deze roos voor mij naar Jezus? Verrast door de blik van het kind, bedankte ze hem met dit zinnetje, dat nu profetisch lijkt: Je zult zien dat Jezus een heilige van jou zal maken. Een onvoorwaardelijke liefde verbond hem met zijn mooie moedertje, zijn zonnestraal. En als hij mijn vader de schoonheid van een vrouw hoorde prijzen, dan keerde hij zich naar zijn moeder en protesteerde: Maar niet zo mooi als jij. Door zijn aangeboren zin voor rechtvaardigheid die hij nooit kwijtraakte, liet hij zich nochtans niet om de tuin leiden door haar charmes, wanneer ze hem uitdaagde door te zeggen: "Jij bent mijn kleine meisje." Zonder aarzelen voegde Pier Giorgio eraan toe: "En van papa." Pas veel later werden wij ons bewust van de slechte verstandhouding tussen onze ouders, hoewel de reden van de overheersende rol van de vrouwen Amethis in ons leven, die bestond uit verboden en afzondering, allang duidelijk was. We probeerden ook niet om de leegte die werd veroorzaakt door de ontelbare verboden die ons dwongen tot alleen zijn en ons zelfs het gezelschap van voorwerpen ontzegden, op te vullen. Daarom was de aanwezigheid van de ander voor elk van ons zo belangrijk, vanaf onze prilste jeugd. Om ons op elk vlak gelijk te behandelen, was de opvoeding die ik kreeg erop gericht van mij een jongen te maken, met het risico dat onze persoonlijkheid werd beschadigd. We leerden volharding, onderwerping aan discipline, gehoorzaamheid en het aanvaarden van voortdurende opofferingen. In gesprek gaan met de volwassenen bestond niet en was verboden. Het feit dat we als onbestaand of, erger nog, als storende elementen beschouwd werden, temperde elke trotse neiging van ons. En toch wisten we hindernissen en pijn met moed het hoofd te bieden. Papa had tenminste in onze ogen nog de verdienste dat hij, hoewel hij de essentie voor ons niet begreep, meedeed aan onze spelletjes. En in die gedeelde ogenblikken gaf hij mij zo het gevoel dat we enig belang hadden. Wij leefden in een onduidelijke nachtmerrie, waar we zogezegd om hygiënische regels soms zelfs echt honger leiden. Het was niet toegestaan wat dan ook te eten tussen de maaltijden door. Voor ons waren er geen koffie of frisdrank. En toen ik eens uitgeput door een bijna oneindige bergwandeling koortsig van de warmte klaagde dat ik dorst had, moedigde mama me aan met: "Slik je speeksel in." De grote voldoening van papa, omwille van het enorme bord pasta dat ons geregeld opwachtte wanneer we met hem van La Stampa kwamen, was een oase die in het verlengde lag van de vreugde toen wij, althans één keer, voor de etalages mochten blijven staan, zelfs bij de marmeren toonbank van een eethuisje. Het agnosticisme van papa had op mij veel minder invloed dan de religiositeit van de familie Amethis. Nooit hoorden we uit zijn mond een vijandig woord over de kerk, terwijl de overdreven kritische geest van mama een ietwat anticlericale sfeer creëerde. In haar eigen familie werd niets vanuit een werkelijk katholiek standpunt bekeken. Toch zouden mama en haar zus voor niets ter wereld de mis op zondag of op feestdagen hebben gemist. Wij voelden ons verplicht tot een nauwkeurig en formeel opvolgen van bepaalde regels. Stilzitten in de kerk, met devotie de diensten volgen, geen verplichte feestdagen missen. Een godsdienst gebaseerd op kant-en-klare zinnen die een leven lang herhaald werden, die als Pier Giorgio geen buitengewone karakters had ontmoet, ons zeker schijnheilig en oppervlakkig zou hebben gemaakt. Integendeel, van achter de formele Pier Giorgio, die zich tijdens de mis door niets liet afleiden, zelfs niet door de donderende stem van de priester vanaf de preekstoel, kwam al gauw een Pier Giorgio tevoorschijn die helemaal in beslag werd genomen door zijn geloof en zijn naastenliefde, en al vroeg intuïties had die het midden hielden tussen poëzie en godsdienst. Op een avond kwam hij in zijn nachthemd binnenvallen tussen de gasten. Vroeg aan mama, was Jezus een wees? En ging pas weer rustig naar bed toen ze hem verzekerd had dat Jezus twee vaders had. Het enige werkelijk vrome lid van onze familie, al was het ook op haar manier, was onze grootmoeder Linda Amethis. Zodra de sterren aan de hemel verschenen, was zij bezig met bidden voor de overledenen, ze één voor één opnoemend als in een oud sprookje, dat, als het ons gevoel van veiligheid niet vergrootte, tenminste een vriendelijk gezicht gaf aan het eeuwige koninkrijk. Voor de doden voelden we ongerustheid en medelijden. Pier Giorgio vroeg aan mama toen hij eens wakker werd door een onweer: regent het ook op de doden op het kerkhof? Hij behield altijd een zeer levendige cultus voor de overledenen, voor de wezens die leven aan gene zijde van de stilte. Op reis in Duitsland, toen hij 20 was, dacht hij eraan om op hun sterfdag voor een tante die was overleden al voor zijn geboorte en voor zijn overgrootmoeder Antonia een mis te laten lezen. Op een dag, toen we nog klein waren en ons onder in een spiegelkast hadden verstopt, antwoordde ik niet op zijn herhaald: Tata Nina, ben je dood? Toen de familie kwam toelopen en ons bevrijdde van onder de dikke stapel kleren van mama, protesteerde hij verontwaardigd. Ik praatte tegen haar en zij antwoordde niet. Zij, Tata Nina, het meisje dat wilde doen alsof ze tragisch aan haar einde gekomen was, had haar toestand afgestemd op die van de doden. Alleen de doden zijn degenen over wie men spreekt en die zelf niet spreken. Beste luisteraars, broeders en zusters, wij beëindigen hier voor vandaag het voorlezen uit het boek Pier Giorgio Frassati, Een leven in heiligheid van dag tot dag, een boek geschreven door zijn zus Luciana Frassati. Wij wensen u nog een gezegende dag toe en graag tot een volgende keer.